Satan. Onze hulp is ook in dit avonduur van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die ook de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen al hetgeen zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We spraken vanmorgen over de engelen die de Heere omringen. Daar gaat het over ook in Psalm 68. Gods wagens boven het luchtig zwerk enzovoort. Dat zijn de engelen. Maar dan gaat het vooral ook om de koning die zijn gaven uitgiet, zelfs op wederhorigen, opdat ze altijd bij hem zouden wonen. Psalm 68 is dat, vers 9. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, op de belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God openen we bij het laatste Bijbelboek. De Heer Jezus heeft zich als de levende, de opgestane levensvorst vertoond aan Johannes op het eiland Patmos. En zoals hij toen zijn kerk bezocht heeft, zo doet hij het ook nu nog. En dat hij met de kerk bewogen is, dat blijkt ook wel uit de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. En een van die brieven lezen we nu uit Openbaring 3, de versen 14 tot en met 22, de brief aan Laodicea. En daarna zingen we Psalm 25, vers 6. 25 vers 6 na de schriftlezing. En schrijf van de engel van de gemeente der Laodicenzen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat ge nog koud zijt, nog heet. Och, of ge koud waart, of heet. Zo dan omdat ge lauw zijt. En nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dings gebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat ge rijk moogt worden. En witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat goed dat nimmer meer vergaat, dat is het wat de hemelse koopman, de Heer Jezus Christus, aanbiedt. Onze tekst vindt u in vers 18, het eerste gedeelte noem ik u alleen. Ik raad u dat ge van mij koopt. Omdat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe groot is het goed dat u wilt schenken, onbeschrijfelijk eigenlijk. U gebruikt ook in het uitleggen daarvan beelden die ons wel enigszins aanspreken, maar het blijven dan beelden. Als u het hebt over goud bijvoorbeeld, echt goud. En toch wat u te bieden hebt, dat is veel meer waard dan het fijnste goud op aard. Want ook dat goud op de aarde, dat moet toch allemaal eenmaal vergaan en het zal ook eenmaal vergaan. Het heeft dan dus eigenlijk heeft het helemaal geen waarde. Wat vergaat, wat voorbij gaat, wat heeft dat nu voor waarde? Maar u hebt dingen die niet voorbij gaan en u biedt ze aan. O wonder van genade en ook vanavond, nu we samengekomen zijn in dit kerkgebouw en we mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heere, u staat voor een gesloten deur in Laodicea, maar u kon toch uw woord wel daar spreken. En het was dan ook niet zo heel erg mooi wat u van die gemeente moest zeggen. Maar wat u aan hebt geboden aan die gemeente, dat was wel mooi. En het aanbod zelf is ook zo ontroerend mooi. Onbegrijpelijk, Heere, bent u ook daarin. Wij bidden u of u ook vanavond zou willen komen tot ons, zoals u toen kwam in de situatie waarin Johannes de apostel verkeerde als een gevangene op het eiland Patmos. En dat een bewijs was van de macht van de keizer in Rome. Maar toch hebt u laten zien dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Daar heeft Johannes iets van mogen zien en wij mogen dat met hem zien. Maar dan ook dit, dat u uw kerk opzoekt, dat u echt waar maakt wat u ook gezegd hebt. Ik ben met u, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Naar een bezoek kan een mensenkind soms ook zo uitzien. En we bidden u, Heere, of u niet alleen de gemeente in zijn geheel door middel van de prediking wilt bezoeken, maar ook persoonlijk, in onze eigen persoonlijke levensomstandigheden. In dagen van voor en in dagen van tegenspoed. In dagen van grote blijdschap, maar ook in dagen van diepe rouw. Wilt u gedenken aan de gehele gemeente, maar dan ook zo persoonlijk kunnen die omstandigheden zo verschillen. Wilt u dan ook in al die verschillende omstandigheden een koning zijn bij wie uitkomsten zijn. Uitkomsten ook zelfs tegen de dood. Bezoek, Heer, al hetgeen dat naar u uitgaat en zonder u niet meer verder kan. Dat u ook zo ontzettend missen kan. En hem die, of haar die het allemaal niet zomaar grijpen of vasthouden kan. Bezoek ze met uw heil. Laat het geloof mogen geloven, Heer. Schenk dat door het krachtige werk van uw lieve Heilige Geest, ook vanavond. Maar ook in de dingen die ons overkomen, de raadselen van het leven. De vragen waarin een mensenkind zo terecht kan komen. Als het gaat over uw Gods bestuur, want we hebben vanmorgen wel gezegd, u openbaart dingen. Maar u verbergt ook dingen. En daar bent u God voor. Laat ons dat mogen beseffen, erkennen ook voor u in het gebed. U bent God, de Allerhoogste, De soevereine, de alwijze, de eeuwige. En dat we dan ook mogen zwijgen, Heere, als we niet begrijpen waarom dit of waarom dat. Maar dan in die zin dat we niet opstandig worden. Maar laat ons wel onze vragen, onze noden, altijd voor u neer mogen leggen en aan u kwijt mogen raken. Zegen dan zo ons aller Heren zoals we hier mogen zijn, in dit land ook, waarin we ook weer aan de bevrijding hebben mogen denken. En gisteren dan de dodenherdenking. Vandaag de bevrijdingsdag, 5 mei. En of we nu de oorlog meegemaakt hebben of niet, in ieder geval leven we er vlak na. En na de Tweede Wereldoorlog weten wij toch ook niet meer wat het is als land en volk. Ook al zijn we wel betrokken bij andere brandhaarden in de wereld. We mogen in alle vrijheid leven. En we hopen dat het zo blijven zal. We hebben dat niet verdiend, Heer. We denken aan degenen die nog verdriet hebben over dingen die gebeurd zijn in die vreselijke oorlog. En dan denken we ook gelijk aan al die andere gebieden, aan al die andere mensen, de kinderen, de vluchtelingen. De mensen die bang zijn voor de dood, moeten vluchten en onder terrorisme en oorlogsgeweld of allerlei rampen ook gebukt gaan en moeten vluchten. Geef ons een dankbaar hart, Heere. Want er is niet vanzelfsprekend dat we zo in vrijheid mogen leven. En dat ook uw woord nog gebracht mag worden en dat ons dat niets in de weg wordt gelegd. Ook al zien we aan allerlei dingen en dat er toch ook bemoeienis komt, ook wel van bovenaf. En vragen gesteld worden en dat er onbegrip is, ook in ons land dat steeds onchristelijker wordt. Maar geef dat we toch wij met onze kinderen en kleinkinderen toch nog in vrijheid mogen opgaan onder het geklank van uw woord, Heere. Zegen ons jong en oud, ook de jeugd van de gemeente. We hoorden dat de belijdeniscategezanten nu ook zo'n beetje aan het einde van het seizoen zijn en voor de kerkenraad zullen komen en straks ook in het openbaar een ja-woord hopen uit te spreken. Heren, wat is dat altijd toch weer een groots gebeuren. En we bidden u of u ze daarvoor de kracht wil geven en de vrijmoedigheid, de rust ook van binnen. En wil u ze goede en onvergetelijke dagen geven met allen die hen lief en dierbaar zijn. En dat ze ook mogen ervaren gedragen te worden door het gebed van de gemeente. Andere jonge mensen dragen we ook aan u op, vooral zij die in de spanningen van de eindexamens zijn. Wilt u ze alle gedenken en geven dat uiteindelijk de uitslag verblijdend zal mogen zijn. En dat ze ook mogen weten hoe het verder zal gaan in hun leven. Dat ze dat ook met u mogen bespreken, in het gebed voor u mogen neerleggen. Wil u al onze jonge mensen gedenken, Heren. Er zijn altijd weer zorgen en spanningen, uitdagingen in het leven. Wilt u ook aan onze jonge mensen uit genade denken. Ook bij alle veranderingen die zich voordoen, wil u geven dat wij ook al vroeg u de Heere mogen dienen en vrezen. Zoals we net gezongen hebben, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Het is zo groot, Heere, dat u ons achterna wandelt en vanaf onze geboorte al, als een hemelse koopman, om die heerlijke goederen aan te prijzen, maar dat niet alleen, maar ze ook te schenken, zoals u dat ook beloofd hebt, Heere. Maar ook in dagen van droefheid, we hoorden ook van een familie De Vrij, ook in de rouw gedompeld, in verband met het overlijden van de vader van zuster De Vrij. En zo mogen we ook deze dingen voor u neerleggen. als het voorgeslacht heen gaat. Als onze vader of moeder, onze grootouders wegvallen. Dat is toch wel echt iets om te verwerken. Dan hebben we zo nodig, Heere, die troost van u, die boven door de geslachten heen dezelfde blijft. Generaties, zij gaan en ze komen. Maar wilt u blijven, Heere, en ook in deze familie, in uw goedheid en genade gedenken. We bidden u voor de kerk over de lengte en breedte van de wereld. Zegen de kerk ook verdrukt en vervolgd. Denk aan uw oude bondsvolk Israël. Wil krachtig werken ook, Heere, onder hen, onder degenen die tot het geloof zijn gekomen in u, o Heere Jezus Christus, met alle gevolgen, nadelige, moeilijke gevolgen van dien, zoals het verlies van familie en vrienden of van werk. Wilt u gedenken aan de orthodoxe Joden, Heere, ook degenen die wel tot geloof zijn gekomen, maar nog niet daarvoor durven uit te komen. Het moet ook wel heel moeilijk zijn. Wilt u ze over de drempel halen, Heere. Wilt u geven dat ze tot belijdende Messias, belijdende Joden mogen gaan behoren. Wilt u werken, Heere. Ook onder dat volk en die oude beloften toch genadig vervullen. Bidden voor ons koningshuis, gedenk onze regering, de overheid. Wilt u ook nog in deze tijd mensen geven die vast willen houden. Niet uit een star conservatisme, maar uit liefde vast willen houden aan alles wat naar uw woord en de belijdenis naar uw woord is. We bidden u voor onze kerken. Wilt u gedenken aan al degenen die opgeleid worden, degenen die lesgeven, wil nog verblijden door uw daden. Wil onze zonden genadig vergeven, o Heere. Zie op ons neder in uw gunst en genade. Zegen deze hele dienst, ook de gaven die we geven. Het zingen en het spelen, alles wat mee moet werken opdat we een gezegende eredienst hebben, wil u dat alles met uw zegen bekronen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Terwijl de dienst der offeranden weer plaatsvindt, gaan we zingen weer Psalm 95 nu. Tweede vers, de Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Het tweede is dat we zingen ook het vierde en het vijfde uit Psalm 95. Straks Psalm 147, het zevende vers, zij wil in gunst uw heil bewerken. Psalm 147, vers 7. De Heer Jezus heeft op aarde, geliefde gemeente, een heel groot en rijk werk gedaan. Wat heeft hij gedaan? Gaven en schatten verworven. Waarom? Om die later uit te delen. Hij die rijk is in zichzelf heeft één begeerte. We hebben dat net gelezen uit Openbaring 3. Anderen rijk maken. Dat is toch meestal niet de bedoeling van iemand die rijk geworden is hier op aarde. Die wil de rijkdom voor zichzelf houden. Maar de Heere is niet zo. Hij wil anderen rijk maken. En nu die gaven en die schatten die hij verworven heeft. En vanavond zullen we horen een paar van die schatten, die gaven die hij dan verworven heeft. Die wil hij nu uitdelen. Daarom is hij opgestaan. Om die reden. Daarom leeft hij. Om anderen rijk te maken. Denk nooit klein van hem. Dat is een zonde. Hij die rijk is, is om anderen rijk te maken, zelf arm geworden. Hoe arm? Dat is niet te zeggen. Hoe arm hij geworden is. Daar hebben we ook wel een idee van wat armoede is. Maar de Heer Jezus weet echt wat het is. Hij weet wat echte armoede is. Waarom is hij arm geworden? Paulus zegt om anderen rijk te maken, ja. Maar dus ook omdat die anderen de rijkdom die hij wil geven, natuurlijk niet verdiend hebben. Nee. Juist tegenovergestelde. Maar de goederen die hij uitdeelt, die zijn wel verdiend. Er is voor betaald. Maar dan niet door mij, nee. En dat komt goed uit, want ik heb alleen maar schuld. Toch? U ook. Toch? Alleen maar schuld. Wij kunnen dus voor die gaven en schatten niet betalen. Het wonder is, het hoeft ook niet. Nee, het hoeft niet. Gij die geen geld hebt, zegt de schrift. Jesaja 55. Het hoofdstuk dat we wel uit ons hoofd kennen, nietwaar? Kom, koop en eet, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Anderen rijk maken, echt rijk. Niet een rijkdom die vergaat. Ja, want je kunt wel eens iets voelen van binnen, hè? Als je geldzorgen hebt en het gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Je kunt wel eens iets binnen voelen van jaloezie als je denkt aan rijke mensen. Of aan mensen die geld over de balk gooien en je zegt, dat is ook zonde, ik kan het zo goed gebruiken. En die mensen die gooien dat gewoon over de balk. Kun je wel eens hebben, hè? Toch moeten we daar ons maar niet blind op staren, op aardse rijkdommen. Gaat allemaal voorbij. En als wij sterven moeten, dan komt het er maar op aan dat wij echt rijk zijn. Met andere woorden, dat wij die goederen mogen hebben die de Heer Jezus uitdeelt. We gaan luisteren naar de geschiedenis van de hemelse koopman. De Heer Jezus is opgestaan en met die hemelse goederen, die rijke schatten en gaven die eeuwigheidswaarde hebben, gaat hij nu langs de deur. Ja, vanavond toch ook. Hij komt bij ons langs de deur. Ja, dat hebben we gelezen, hè. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De hemelse koopman. En we gaan eerst naar wie het is die daar eigenlijk staat. Wie is die koopman? Daar is wel wat van te zeggen. Ja. In de tweede plaats, luisteren we naar waarmee hij voor de deur staat. De goederen die hij heeft. Nou, daar is heel veel ook over te zeggen. Kan vanavond ook maar weer iets. Maar dat wist u al, hè? Dat is altijd zo. We kunnen maar iets zeggen. Waarmee hij aan de deur staat. De goederen die hij aanbiedt. En natuurlijk moeten we ook nadenken over de vraag bij wie hij aan de deur staat. Dus wie er aan de deur staat en waarmee hij aan de deur staat en bij wie. Daar is ook nog wel het een en ander over te zeggen. En juist dat laatste, dat geeft mij zoveel moed. Ja, als ik zie bij wie hij aan de deur staat. Juist dat laatste, dat doet mij ook hopen dat ook ik in dat heil dat hij verworven heeft, zou mogen delen. De hemelse koopman. Ja, het is de Heere Jezus Christus zelf die daar staat aan de deur. Dat moeten wij toch altijd maar weer goed beseffen. Beseffen wij dat eigenlijk wel? Nee, eigenlijk niet zo, hè? Wij moeten dat altijd maar weer goed beseffen, dat het de Heere zelf is die achter ons aanloopt. Dat die hemelse koopman de koning der koningen is. Dat hij is degene die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat hij degene is die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat hij ook degene is tegen wie wij gezondigd hebben. Ja, die loopt achter ons aan. Die is het die als hemelse koopman goederen wil aanbieden. En daaraan zien wij dat hij na zijn opstanding, als hij een verheerlijk lichaam heeft en de mensen toch eigenlijk wel een beetje voor hem terugdeinzen als ze hem zien. De eerste discipelen, hè. En Johannes ook in hoofdstuk 1. Als hij de opgestane Heere Jezus ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. De schrik, hè. Hij voelt, voor hem kan ik niet bestaan. Die heiligheid, die heerlijkheid. Maar toch gaat het erom dat de Heere Jezus nu, na zijn opstanding, dezelfde is als voor zijn lijden en sterven. Precies dezelfde. Ik ben het. Dezelfde. Ga dan het evangelie na. Lees het evangelie. Volg de dingen die hij doet. De woorden die hij zegt. En bedenk bij uzelf. Jezus Christus, gisteren en heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. Ja, en als we dan zien wie hij is, hè? In zijn aardse omwandeling op aarde, zelfs kinderen waren niet bang voor hem. Zelfs kinderen waren niet bang voor hem. En je hoeft ook niet bang te zijn voor hem. Nee, want hij komt met de allerbeste bedoelingen. De duivel, hè? Daar kun je nou echt bang voor zijn. Ook al kijkt hij nog zo lief en aardig en komt hij met armen vol met goederen aan om je die te geven, vertrouw hem niet. De duivel haat je. De duivel haat je. De duivel heeft maar één doel, je ondergang. Om je arm te maken. Straatarm, eeuwig arm, zonder God. Alleen, eenzaam, verlaten. Met schuld beladen voor eeuwig en altoos. Ongelukkig. Zien we niet, hè? Dat moeten we echt leren zien, ja. Dat moeten we echt leren zien. Dat de duivel een grote bedrieger is, maar de Heere niet. Waag niet zoiets te denken, dat de Heere je kan bedriegen. De Heere bedriegt je niet. Nee. En die staat nog aan de deur. Dus dat is de koopman die aan de deur staat. Iemand die je niet bedriegt. Want ja, och ja, hoe gaat het hier op aarde? Het kan wel eens zo zijn dat je iets wordt aangesmeerd en dat je zegt, nou, die man heeft me gewoon bedrogen. Ik heb er niks aan. Het heeft me nog een hoop geld gekost enzovoort. Maar dat is bij hem niet zo. Nee, nee, hij bedriegt je niet. Echt niet. Hij is precies dezelfde als toen hij was hier op aarde. Toen hij daar zat, 12:00 middags, in de hitte van de dag bij de Jacobsbron. En daar kwam die vrouw aan met die kruik op haar hoofd, weet je wel, zo. Om 12:00, niemand had het in haar hoofd om 12:00 water te gaan putten, zij wel. Want ja, ze wilde de mensen ontlopen, de zonde maakt natuurlijk eenzaam. En wat een schrik, daar zat een man. En die man was de hemelse koopman. Die had levend water te bieden. En die vrouw hoefde helemaal geen levend water. Wist helemaal niet wat het was ook. Kwam alleen maar om gewoon water. Ja. Maar de gunning dan van de Heer, hè? Ja, hij wist precies wie die vrouw was. Die vrouw die wist niet wie die man was. Die man wist wel wie die vrouw was. Helemaal. Iedereen kende haar. Een raar mens, dat met Jan en allemaal op pad ging. Ja, zo'n mens was het. Waar je neus van op kon halen. Ze deugde niet. Nee, en dat moest je natuurlijk laten zien ook in je gedrag, dat ze niet deugde. Dat moest je ook tegen haar zeggen en zo, dat was je toegeroepen, hè, wat te zeggen. Deugt niet. Maar de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, o mevrouw, u moest eens weten wie ik was. Ja, en als u dat wist, dan zou u van mij levend water hebben begeerd. En ik zou het u gegeven hebben. Zie je, zo'n mens, hè? Ja, zo'n mens, levend water. Levend water, dat is alles, dat is het leven, dat is het eeuwige leven, dat is de zaligheid, dat is de vergeving der zonden, dat is de vrede met God. Kan hij geven? Wil hij geven? Nou, die is het nu die aan de deur staat en zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. De hemelse koopman wil zo graag zijn goederen kwijt. En zo staat de Heer Jezus ook vandaag in de prediking weer te kloppen. En laat hij zien wat hij heeft. Er staat op de deur wel niks nodig. Het staat op de deur. We hebben niks nodig vandaag. Dat ziet de hemelse koopman ook wel, dat dat op de deur staat. We hebben niks nodig, maar hij weet wel beter. En hij zegt, u denkt dat u rijk bent, roept hij door die deur. Hè? U denkt dat u gelukkig bent. U denkt het maar het is niet zo. Ik weet het, wie u bent. Ik weet hoe u bent blind en arm en jammerlijk en ellendig en naakt. Nou, het zal je maar gezegd worden. Ja, maar zo is de hemelse koopman, hè. Die moet ons eerst op bepaalde gedachten brengen. Van verkeerde gedachten afbrengen. Moet ons eerst ervan overtuigen dat alles wat wij in handen hebben eigenlijk... wat hebben we eigenlijk in handen? He, wat hebben we eigenlijk in handen? Daar moet hij ons van overtuigen. Zo is hij. Hij kan het ook hoor. Ja, en hij doet het ook op een liefelijke manier. Nog eens een keer, die vrouw daar in Samaria. He. Ja, hij ging haar ook overtuigen dat ze helemaal niet gelukkig was. Want hij zei tegen haar, Ga heen en roep uw man. En kom dan met hem terug. Hoe? Ik heb geen man, zei ze. En de Heer Jezus zegt, nou, dat is waar wat u daar zegt. U hebt 5 mannen gehad. 5, hè? Hij wist precies. 5 mannen gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u met waarheid gezegd. Heel haar leven wordt blootgelegd. Zij joeg achter, nou ja, mannen aan. De een jaagt hier, de ander jaagt daar achteraan. En daar kun je het dan mee doen, daar wil je het dan mee doen. Ik weet niet waar u zich gelukkig mee voelt. En wat u allemaal in handen hebt en waar u zich aan vasthoudt. Voor de een is het inderdaad geld en voor de ander seks. En ja, nou ja, wat zijn er allemaal niet voor goederen in de wereld? En voor al die goederen moet je betalen. Ja, niks voor niks in de wereld, hè? Nee, niks voor niks. Maar de hemelse koopman, die laat ons onze armoede zien. En als hij dat doet, dan overtuigt hij je daarvan. Dan ga je zeggen, vroeg of laat, u hebt gelijk. Ja. Dat ga je dan zeggen tegen de Heere. U hebt gelijk, Heere. Je wordt wat je bent. Een arm zondaar. Wel, die staat nu vandaag ook aan de deur van uw hart. En hij klopt. Zal ik dan aanprijzen de goederen die hij aanprijst? Ik moet het nu in zijn naam doen. Hij kan het veel beter. Ik zal het proberen. Goed, ik zal het proberen. Hij kan het natuurlijk veel beter. Hij is de echte hemelse koopman. En dan staat hij daar voor de deur met de heerlijke goederen die hij verworven heeft. En dan heeft hij het over goud. Beproefd komende uit het vuur, dat betekent echt goud. Ja, geen klatergoud, echt goud. Klederen. Rijke klederen, waarmee je kleden kunt. En ogenzalf. Ja, die dingen, die spraken de mensen daar in Laodicea natuurlijk wel heel erg aan. Dat komt omdat Laodicea een hele rijke stad was. Het ging economisch heel goed. Je had er heel veel grote banken en zo. En er stroomt ook een rivier van goud, als het ware, door Laodicea heen. Mensen waren rijk, het ging goed daar, ook uitwendig, ja. En er stonden ook fabrieken waar linnen werd gemaakt. Hè. Zwarte linnen was heel beroemd daar en rijke kleding en daar kleden ze zich dus mee, ja. En er was ook een oogziekenhuis, dat hebben we in Rotterdam ook, daar was het ook. Beroemde oogartsen. Met hele bijzondere ogenzalf. Een soort poeier. Waarmee allerlei oogkwalen werden genezen. Dat was Laodicea onbekend. En nu staat die hemelse koopman aan de deur. En die heeft het ook over goud. En ook over kleding. En ook over ogenzalf. Dus dat moesten ze wel aanspreken. Maar het was natuurlijk geen echt goud dat hij had. Het was ook geen kleding die hij bij zich had. Het waren ook geen tubus met ogenzalf die hij bij zich had. Het waren beelden van heerlijke dingen die hij wel bij zich had. Ik raad u dat u van mij koopt. Dat zegt hij. En dan prijst hij het aan. En hij zegt, ik heb goud voor u. O, nu begrijp ik ook waarom hij ontdekte aan die armoede. Dat goud wat hij heeft, dat hadden ze niet. Nee, misschien wel een dik spaarbankboekje, maar nee, niet dat goud dat hij heeft. Wat biedt nu de hemelse goddelijke koopman aan? Wat is het goud dat hij aanbiedt? We weten het wel. Het wordt ons ook zo vaak gepredikt. Het is het goud van Gods genade. Het is het goud van God zelf. Goud en God, dat lijkt wel een beetje op elkaar, hè, die woorden. Wat biedt nu de hemelse koopman aan? Vrede met God. Ja, vrede met God. En als hij dat aanbiedt, betekent dat dat het nergens anders, op geen enkele andere manier te verkrijgen is dan alleen hier aan de deur, als hij aan de deur staat. Hij alleen geeft dat. Hij alleen. Hij alleen. Hij alleen. Hij is uniek wat zijn waarde betreft, ook wat de persoon betreft. Hij is ook uniek echt in de manier waarop hij het aanbiedt. Ja, de hemelse koopman. Goud. Wat biedt hij aan? God. Ja, God. Hem die we kwijt zijn geraakt. Dat is de tragiek van de val. Er is van alles en nog wat gebeurd, maar er is een breuk gekomen met God. En dat is de tragiek van de val. Er is een breuk gekomen. Een scheur. Een kloof. Tussen God en mij. Ja, dat heeft de zonde gedaan. En nu zijn we God kwijt. Het geluk daarmee ook. De vrede van binnen. Toekomst zijn we kwijt. Uitzicht. En daarom zitten we met de brokken. We voelen ons niet meer gelukkig. De wereld zegt van wel, maar die liegt. Ja, die liegt gewoon. Net als de duivel, die liegt ook altijd. Ja, weet je wat de Bijbel zegt? De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Nee, zijn we kwijt. De goddelozen, dat zijn, de mensen hebben geen vrede meer. Daar moet je achter komen. God kwijt. En dat laat die hemelse koopman zien. Door woord en geest doet hij dat nog steeds. Dat we het allerhoogste goed, waar we zo'n mooi versje over zongen, niet hebben, niet kennen. Als hij ons daarvan overtuigt, probeert een mens het ook wel om het geluk weer terug te krijgen en terug te winnen. Maar alleen lukt dat niet. Nee, op geen enkele manier. Probeert het wel, ja. Probeert het wel. In Jesaja 55, en dat hoofdstuk noemde ik al, kom je die mensen tegen. Proberen het. Waarom houdt u bakken uit die gebroken zijn en die geen water vasthouden? En waarom weegt u daar ook nou geld voor uit? Ja, proberen het wel. Als we godsdienstig zijn, proberen we het op een godsdienstige manier vrede met God te maken. We proberen een beetje netjes te leven en het een en ander te doen en nog meer te laten. En proberen zo die leegte van binnen op te vullen. En de valse godsdiensten die spelen daarop in. En die sporen ons daartoe aan om jezelf te redden en om het weer goed te maken met God. En dat dat ook nog eens kan als je maar genoeg dit doet en genoeg dat en niet dat natuurlijk. Nee, dat niet. Een leven waar je dood en doodmoe van wordt. Als je zelf vrede met God moet maken en alles weer moet herstellen. Nu, wat biedt nou de hemelse koopman aan dat hij u die vrede schenkt. Zoals hij ook al zei in zijn afscheidsrede. Hè? In Johannes 16, 14 geloof ik, 14 jaar. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. niet gelijkerwijs de wereld vrede geven, want dat is geen vrede. Geef ik hem, u, vrede. Dat biedt hij aan, ja. Dat biedt hij aan. Zo staat hij aan de deur. Hij biedt als het ware dus vrede met God aan. Hij ligt op zijn knieën voor de deur. Het lijkt wel alsof God zelf bidt, zegt Paulus. Alsof God zelf baadde. Laat u met God verzoenen. Denk niet klein van God. Er is verzoening. Er is vergeving. We kunnen hem en de vrede die we hadden weer terugkrijgen. Maar niet door dit te doen of dat niet te doen. Nee, alleen door het geloof. Ja, goed. Daar kom ik zo nog even op. Wat biedt hij nog meer aan? Kleding. Ja. Ook weer een beeld natuurlijk. Hebben we kleding nodig dan? Ja, wat hebben we nodig? We zijn naakt geworden. We missen alles om voor God te kunnen bestaan. We hebben alleen maar reden om ons voor God te schamen en te verbergen. Het eerste wat Adam en Eva deden, toch? He? Ja. Dat betekent, we hebben geen gerechtigheid meer. We kunnen God niet meer in de ogen zien. We hebben zelf geen gerechtigheid. Dat leren Gods kinderen allemaal, hoor. Als Jesaja de Heere ziet, dan roept hij opeens: wee mij, want ik verga. Omdat ik een man ben, onrein. Dat voel je dan. Ja, dat voel je dan. We hebben geen gerechtigheid meer, geen gehoorzaamheid meer, geen heiligheid meer. Allemaal kwijt, allemaal verloren. Allemaal verloren. Wat erg, hè. Je kan iets per ongeluk verliezen. Maar je kunt ook nonchalant met de dingen omgaan, zodat je het verliest. Je kunt het ook wegwerpen. En dat is de tragiek van de val. En nu staan we naakt zonder gerechtigheid in het leven. Geen bedekking. Je kunt proberen je met alles en nog wat te bedekken, zoals Adam en Eva gedaan hebben met die vijgenbladeren. Maar daar accentueer je de naaktheid alleen maar mee. Ja. Wat hebben we nodig om voor God te kunnen bestaan? Zodat wij zelfs voor die allerhoogste majesteit onze ogen niet meer neer hoeven te slaan vanwege schaamte. Een kleed, ja. Het kleed van Christus gerechtigheid. Om daarmee bekleed te mogen worden. En niet naakt te zijn in het oog van God. Is zo'n kleed er? Ja, ik zei het toch, deze hemelse koopman heeft zijn goederen eerst verworven, verdiend. Dat heeft hij gedaan in zijn aardse omwandeling op aarde. In zijn lijdensgang tot aan het bittere kruishout. Heeft hij het kleed der gerechtigheid verworven, geweven zou je ook kunnen zeggen. Ja, want hij kon God wel recht in de ogen zien altijd. 24 uur op een dag. Hij zondigde niet, heilig was hij, gehoorzaam. Alles was recht in zijn leven, alles stond recht in zijn leven. Niets was krom. Hij was het beeld van God. Hij was het beeld van God. Maar dat was ook in onze plaats. Hij heeft niet alleen in onze plaats de straf gedragen, maar ook in onze plaats heeft hij geleefd, de wet volbracht. Geleefd, ja, 24 uur op een dag geleefd. Als de tweede Adam. Opdat ik die gerechtigheid zou ontvangen. Ja, weer door het geloof. Maar ik zei u al, daar kom ik dan zo nog even op. Wat biedt hij nog meer aan? Ogenzalf. Zijn we blind dan? Vroegen de Farizeeërs. Wij zijn toch niet blind? Ach, ze waren zo blind. Ze waren blind voor zichzelf. Ze dachten dat ze goed waren. En wij blind, als je dat denkt. Wij gewoon blind. En ze zagen daarom aan de gerechtigheid van de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid en zijn schoonheid voorbij. Ze zagen niets in hem. Helemaal niets. Die rijke jongeling, hè, dat was ook al zo iemand die blind was voor wie hij was. Net zoals Saulus van Tarsen. Toen hij 3 dagen en 3 nachten niet kon zien, kwam omdat zijn ogen geopend waren. Voor zichzelf. Had nooit zichzelf gezien. Nee, nu zag hij zichzelf. Wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Nu gingen zijn ogen voor open. Nu, dat hebben we nou allemaal nodig. En dat heeft nou die hemelse koopman. Ogenzalf. Dan ga je de waarheid zien. En tegelijkertijd ook de leugen. Als je de waarheid ziet, weet je ook wat niet waar is. En dat laat hij nu zien. Dat hebben we nou allemaal nodig. Ogenzalf. De ogenzalf is ook weer een beeld. Wat bedoelt de koopman daarmee? Wat heeft hij om ons te geven? De geest, ja. De Heilige Geest. Dat is het beeld. Hij schenkt van zijn geest. En door de geest gaan we zien. Dan gaan we wijs worden. De waarheid ontdekken. Hij zal u in al de waarheid leiden. De Heilige Geest. Dat is een gave van de Heere. Hij moest eerst door het kruis, door het graf en zo allemaal heen. Moest allemaal eerst gebeuren en dan zou de geest uitgestort worden. Die moest verworven worden, verdiend. Moest ook voor betaald worden. En hij heeft betaald. De prijs van zijn leven en zijn dierbaar bloed. En nu heeft hij de geest verworven. En die zal u in al de waarheid leiden, zegt hij. De geest opent onze ogen en dan zien wij. Paulus had het nog nooit gezien dat hij een Adamskind was. Nicodemus had het ook nog nooit gezien. Nooit van gehoord zelfs dat je wederom geboren moet worden. Hè? Zei hij tegen de Heer, wat zegt u? Nog een keer geboren? Wat is dat? Hij spotte niet hoor, maar hij zei wel, moeten we dan weer in onze moeders buik? Hij begreep er niks van, hè? Nee, helemaal niet, nee. Het was wel erg hoor, wat de Heer Jezus zei, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Maar dat laat wel zien dat wij de Heilige Geest nodig hebben, de Geest. Nou, maar die hemelse koopman, die schenkt ons de Geest. Ik raad u dat ge van mij koopt. Goud, beproefd komende uit het vuur. En kleding, het fijne linnen van mijn gerechtigheid, opdat de schande van uw naaktheid niet openbaar worden. En ogenzalf, opdat ge zien moogt. Dat zijn de goederen, ja. En nu, hoe deel ik daar nu in? Ja, dat is toch de vraag, hè? Hoe deel ik daar nu in? Ik heb het al gezegd. U weet het ook wel, want u zit niet voor het eerst in de kerk natuurlijk. Maar weten we het ook al uit ervaring hoe het gaat? Dan hebben we weer dat beeld, hè. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En hij zegt niet, en dan zal ik die deur open doen. Maar indien iemand die deur open doet, dan zal ik naar binnen komen. Moet ik de deur open doen? Ja. Ja, dat moet. Staat er. Zo gaat het wel. Kan ik die deur open doen? Ja, dat kan. Hoe dan? Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof, ja. Door het geloof. In de weg van het geloof. En hoe kom ik aan dat geloof? Nou, daarom staat hij ook aan uw deur. Daarom klopt hij ook. Daarom zegt hij ook, ik sta aan de deur. En dit heb ik en dat heb ik. Hij laat het ons zien. En dan vraagt die Samaritaanse vrouw zelf. Heere, geef mij dat water. Dat is het geloof. Er moet een koop plaatsvinden. Toe-eigening noemen we dat. De toe-eigening door het geloof. En hoe gaat dat? Nee, de deur die gaat open van mijn kant. Zo machtig is nu die koopman die daar aan de deur staat. Hij kan met geweld de deur openen. Maar dat doet hij niet. Hij is zo machtig. Zo machtig is hij. Dat ik de deur open doe. Begrijpt u? Zo machtig. Dat ik het goed wat hij aanbiedt ga begeren. Erom vragen. En dat de deur open gaat. En dat is de deur van het gebed. Dat is de deur van het geloof. Gebed en geloof is precies hetzelfde. Zonder gebed is er geen geloof. En zonder geloof is er ook geen gebed. Dat is het wat deze hemelse koopman nu bewerkt. Door de kracht van woord en geest. Dat mensen die goederen gaan begeren. En er om vragen. En een hand ophouden. En zeggen, geef het mij. De toe-eigening is wel iets wat toch wel veel mensen vaak bezighoudt. De toe-eigening. Ik begrijp het wel hoor, maar je hoort het toch wel nog wel eens, hè. Ik begrijp wat ermee bedoeld wordt, maar dan, ik heb verschillende mensen begraven die het niet zo goed kenden. En dan zei de familie bijvoorbeeld iets van die overledene, man of een vrouw, dan zeiden ze vaak, zeg maar niet zoveel van hem hoor, dominee, want hij durfde het zijn eigen niet toe te eigenen. Begrijp het dan eigenlijk wel wat er bedoeld wordt. Maar toch, wat zeggen we dan eigenlijk als we dat zeggen? Wat zeggen we dan eigenlijk? Wat zeggen we dan eigenlijk? Dat we het afgewezen hebben? Vroeg het wel eens, hoe wees uw vader het dan af? Nee hoor. Nee. Toe-eigenen, weet je. Toe-eigenen, dat is ook je zonde toe-eigenen. Ze bedoelen vaak, ik durf niet te zeggen dat ik een kind van God ben. Ik durf niet naast een kind van God te gaan zitten. Durf ik niet. Maar dan vraag ik altijd, en durf je wel naast een zondaar te gaan zitten dan? Hè? Durft u naast een zondaar te gaan zitten? En te zeggen tegen de Heere, Heere, mijn schuld, mijn zonde. Ik ben het zo onwaardig en ik heb het niet verdiend. Je gaat je schuld toe-eigenen. Dat gaat niet aan het geloof vooraf. Dat hoort bij het geloof. Je schuld toe-eigenen. Je hoort alleen Gods kinderen maar zeggen. O God, wees mij de zondaar genadig. Je hoort alleen Gods kinderen maar zeggen. Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven. Dat is een geloofsbelijdenis. Toe-eigening. Wie ben ik? Maar de Heilige Geest kun je hier aan, het werk van de Heilige Geest kun je hier aan zien. Dat het niet bij de toe-eigening van de schuld blijft. Nee. Want er zit geen troost in. Er zit er geen troost in als ik mezelf zie. Als ik weet wie ik ben. Zit er troost in? Nee, helemaal niet. En dat is juist wat mijn ziel begeert. Troost. En die troost, die is er. Die wordt gepredikt aan zondaren. En dan voel je of het maar praatjes zijn of dat het echt bij je is. Als je dan hoort hè, wat de Heer aan te bieden heeft. Dan zeg je, o Heer, geef het mij ook. De deur gaat open. En je zegt, ja Heer, dat heb ik nodig. En dan geloof je ook dat het voor jou is. Ja, dat is het geloof. Dat moet je dan een manier afwachten. Maar dat geloof je dan ook. Je gaat naar hem toe. Niet om hem over te halen. Om je zonde te vergeven. Want je kunt God niet overhalen. En je hoeft God niet over te halen. Maar je gaat naar hem toe omdat je gelooft. In de vergeving der zonde. Dat is het. De deur gaat open door het werk van de Heilige Geest. Je gelooft dat hij is die hij zegt te zijn. En dat behaagt ook aan God. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Maar die tot hem komt moet geloven dat hij is. En een beloner is. Van degenen die hem zoeken. Gelooft u dat? Dat is het. Dan kun je niet anders soms. Dan geloven dat het echt waar is, dat hij betrouwbaar is en dat al die goederen van de wereld, dat het allemaal maar klatergoud is. En dat je daarom ook de wereld maar laat gaan, dat is ook het geloof. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Dat is het. Je gaat de deur open doen. Christus komt binnen bij zo'n arm zondaar. Dat is de prediking van ouds die de liefde van ons hart heeft, moet hebben. Hè? Die rijke Christus en die arme zondaar, die horen bij elkaar. En die passen ook zo mooi in elkaar. Zoals man en vrouw bijeen passen, zo past ook die rijke Christus zo mooi bij die arme zondaar. Wat gaat allemaal uit van hem? Want hij zegt, zo iemand de deur open doet, ik zal bij hem binnenkomen. Ziet u wel? Dat hij dat werk maar doet hoor. Daar leeft hij nu voor. om het u te leren, om het u te schenken, om u dingen af te nemen waar u op vertrouwt, dingen te schenken waar u op leunen mag en kunt. Dat is zijn werk, daar leeft hij voor. Daar leeft hij voor. Als nu iemand zegt, ach, ja, het is allemaal mooi, maar zou dat ook voor mij kunnen? Dat denkt misschien iemand nog, want ja, u zegt misschien, ja, maar, ach, u weet niet wie ik ben. Maar dat weet ik toevallig wel. Ik weet precies wie u bent. Het is zo mooi in Jesaja 55, wat ik al aanhaalde, hè. Als dan die hemelse koopman zegt, o, alle gij dorstige, komt tot de wateren. Dan heb ik wel eens daarover gepreekt en ik heb die preek pas eens opgezocht en ik dacht, hoe heb ik dat kunnen zeggen, durven zeggen. Dan heb je voor je preek ook wel vaak vergeving nodig, hoor. Ja. Hoe heb ik dat kunnen zeggen? Ik zag het als een belofte voor dierbare, dorstige mensen. Gelovige, hongerige en dorstige mensen. Het gaat in Jesaja 55 over mensen die dorsten naar de wereld. Ja, want de Heer zegt er gelijk achteraan, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Zulke mensen, en die worden genodigd. Dorstig zijn we geworden, ja. Omdat we alles verloren in het paradijs. En tot zulke mensen, hè, zegt hij. Kom tot de wateren. Komt, koopt, eet, drinkt enzovoort. Dat is de nodiging die van hem uitgaat. En hij zal u niet bedriegen. Door woord en geest geeft hij ook zicht op God. Verzoend met het werk van Christus. Niet verzoend omdat u zo aardig bent om te komen en te geloven, maar verzoend reeds door het offer van Christus. Dan mag u beleven de gunst van God, die arme zondaren aanneemt vanwege de gerechtigheid van Christus. Wat is het geloof? Komen als een naakt mens naar de Here en bekleed worden met het kleed van de gerechtigheid. Dat is het hart van het evangelie. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat al is het dat me mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en geen van die geboden gehouden heb. En ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ja, ook dat nog. Dat God nochtans, o dat heerlijke nochtans, dat God nochtans uit loutere genade, om Christus wil, ja natuurlijk, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Zalig worden wordt een wonder en blijft een wonder. En wordt het geen wonder, dan wordt gij niet zalig. Het wordt een wonder en het blijft een wonder. En God drieënig krijgt al de eer. Amen. eindigen met dankzegging. Want Heer, het was toch uw woord en daarom mogen we, moeten wij ook u daarvoor danken. Mensenwoorden zijn zo arm en wat moeten we tegen elkaar zeggen? Het komt zo vaak uit, ja, juist op het graf, als iemand begraven wordt, dat de wereld met een mond vol tanden staat. Wij hebben een woord en dat woord mochten we vandaag weer brengen en ook beluisteren. En het is altijd weer nieuw, daar zorgt u zelf voor. O Heilige Geest, geef ons het geloof om te mogen zien wie we zijn. Maar dan vooral ook wie u bent, Heer Jezus, in uw heerlijke rijkdom. En dat u daarvoor nu de dood bent ingegaan om al die goederen te verwerven. Dan wordt het wonder alleen nog maar groter als ik zie op zijn liefde aan het kruis houdt. En moet ik zeggen, waarom, Heere, waarom? Dat hebt u zelf aan het kruis ook gevraagd. Maar ik ga het ook vragen, dat wonder van uw genade. Dat, Heere, mochten we vandaag weer preken. We gaan weer uiteen, de week weer in. Alles en nog wat wacht weer op ons. Wil u ons in alle dingen voorspoedig maken. Ons zegenen en bewaren. Vooral ook voor de zonde en een onverzoende dood. En laten we toch dat heil dat gepredikt is, mogen zoeken opdat we het zouden vinden. Zegen zo de gehele gemeente, jong en oud. De kerkenraad dragen we hartelijk aan u op. Ouderlingen, diakenen, allen in hun ambtelijke werk. Dat ze zich gedragen mogen weten door de gemeente. En dat de gemeente zich gedragen mag weten door de kerkenraad. Gedenk aan ook dominee Procé en zijn vrouw, zijn kinderen hier en aan de overkant. Wil u ze allen voor uw rekening nemen. En gedenk dan zo naar uw genade. Heb dank voor alles wat u schonk. Verenig onze harten tot de vrezen van uw naam. En dat wij het laatste psalmversje mogen zingen, kon het zijn met mond en hart. Om Jezus willen. Amen. En die laatste psalm is dan 84 vers 6. Want God de Heer is zo goed, zo mild. 84 vers 6. Verhef nu uw hart naar boven. Ontvang de zegen des Heren en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente en alle met ons samengekomen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.